We willen graag met elkaar lezen uit Exodus 32. En zingen uit Psalm 106. En daarvan het 11e vers. Zij maakten zich den Heere ten spot en kalf bij Horeb tot hun God. Waarvoor zij zich eerbiedig bogen. Een os die gras eet op het veld. Een beeld, o gruwel in Gods ogen, werd toen aan hem gelijkgesteld. Psalm 106, vers 11. Uit Exodus 32 zei ik u, maar ik zou dat hoofdstuk graag beginnen bij het 18e vers uit het 31ste hoofdstuk. Dus het laatste vers van Exodus 31, om dan Exodus 32 nog een stuk te lezen. Dus Exodus 31 vers 18 beginnen we te lezen. En hij gaf aan Mozes als hij met hem op de berg Sinaï te spreken geëindigd had. De twee tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger Gods. Toen het volk zag dat Mozes vertoog van de berg af te komen, zo verzamelde zich het volk tot Aaron, en zij zeiden tot hem, sta op, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan. Want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zij. Aaron nu zeide tot hen, rukt af de gouden oorsieselen, die in uw oor, in de oren uw vrouwen, uw zonen en uw dochters zijn, en brengt ze tot mij. Toen rukt het ganse volk de gouden oorsieselen af, die in hun oren waren, en zij brachten ze tot Aaron. En hij nam ze uit hun hand, en hij bewierp het met een griffie, en hij maakte een gegoten kalf daaruit. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelfde. En Aaron riep uit en zeide, morgen zal de Heere een feest zijn. En zij stonden des andere daags vroeg op, en offerden brandoffer en brachten dankoffer daartoe. En het volk zat neder om te eten en te drinken, daarna stonden zij op om te spelen. Toen sprak de Heere tot Mozes, ga heen, klim af, want uw volk dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, heeft het verdorven. En zij zijn haast afgeweken van de weg, die ik hun geboden had. Ze hebben zich een gegoten kalf gemaakt en ze hebben zich voor hetzelfde gebogen en hebben het offerande gedaan en gezegd, dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Verder zeide de Heere tot Mozes, ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. En nu laat mij toe dat mijn toorn tegen hen ontsteken en hen verteren, zo zal ik u tot een groot volk maken. Doch Mozes aanbad het aangezicht des Heeren zijns Gods. En hij zeide, o Heere, waarom zou uw toorn ontsteken tegen uw volk, hetwelk gij met grote kracht en met een sterke hand uit Egypteland uitgevoerd hebt? Waarom zouden de Egyptenaars spreken, zeggende, in kwaadheid heeft hij hen uitgevoerd, opdat hij hen doodde op de bergen, en opdat hij hen vernielde van de aardbodem? Keer af van de hittigheid uw storens en laat het u over het kwaad uw volks berouwen. Gedenk aan Abraham, aan Isaac en aan Israël, uw knechten, de welke gij bij uzelven gezworen hebt, en hebt tot hen gesproken, ik zal jullie de zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels in dit gehele land, waarvan ik gezegd heb, zal ik jullie de zaad geven, dat zij het erfelijk bezitten in eeuwigheid. Toen berouwde de Heer over het kwaad het welk hij gesproken had zijn volk te zullen doen. En Mozes wendde zich om en klom van de berg af, met de twee tafelen der getuigenis in zijn hand. Deze tafelen waren op haar beide zijden beschreven, ze waren op de ene en op de andere zijde beschreven. En diezelfde tafelen waren Gods werk. Het geschrift was ook Gods geschrift, in de tafelen gegraveerd. Toen nu Jozua des volks stem hoorde, als het juichte, zo zeide hij tot Mozes, er is een krijgsgeschrei in het leger. Maar hij zeide, het is geen stem des roepens van overwinning. Het is ook geen stem des roepens van nederlaag. Ik hoor een stem van zingen bij beurten. Het geschiedde als hij aan het leger naderde en het kalf en de rijen zag, dat de toorn van Mozes ontstak en dat hij de tafelen uit zijn handen wierp en dezelfde beneden aan de berg verbrak. Tot zover. Zullen we samen bidden om een zegen. Heren, wij lazen zojuist in uw woord dat u had gezien wie het volk Israël was. Een hardnekkig volk. Een volk met een harde nek, die voor alles wilde buigen, maar niet voor u. Heer, als u zo eens de balans zou opmaken over ons en over ons leven, wat zou dan uw oordeel zijn? Zou ook van ons moeten klinken een hardnekkig volk, wat buigt voor alles, maar weigert te buigen voor mij? Zou uw oordeel moeten zijn over ons leven? Ja, het moet het zijn. Ongerechtige dingen hebben de overhand over ons. Maar Heren, er staat toch ook in uw woord, ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. O, daarom haasten we ons om u aan te roepen in de naam van de Heere Jezus Christus. Om u aan te roepen in de naam van uw lieve eigen Zoon, die zichzelf heeft vernederd tot in de dood. Die zichzelf heeft laten vernietigen onder uw raak oefenend recht. Opdat wij die van nature liggen onder die toorn van u, onder de vloek van de wet, onder het rechtvaardig vonnis over ons leven, opdat wij gerechtvaardigd zouden kunnen worden, opdat wij vrijgesproken zouden kunnen worden van schuld en van straf, en een recht zouden mogen ontvangen op het eeuwige leven. Heren, zo komen wij tot u gevlogen. met handen vol schuld, met handen vol zonde, vol van ongerechtigheden. Of we hier nu staan of zitten, u weet het, Heere. En daarom, zoals we iedere week moeten belijden, maar Heere, steeds opnieuw, is het zo'n onzeggbare waarheid als u met ons in het recht gaat treden, Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, dan moet ons overkomen wat ook dat volk moest overkomen. Dan moeten we vernietigd worden. Maar Heere, wij vragen van u, zie ons niet aan in onszelf, maar zie ons aan in de Heere Jezus Christus. O Heere, schenk dat ware geloof dat we het mogen zeggen op rechtsgronden, die voor ons heeft genoeg gedaan. Opdat wij u dan ook, o Vader, in hem als onze Vader nederig mogen aanroepen. Heer, u brengt ons vanavond weer bij elkaar, om samen een ogenblik te luisteren, zomaar aan het begin van deze week. Te luisteren naar uw woorden, waar kunnen we beter naar luisteren, Heer? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven, midden in de dood, van ons bestaan. Wil dan vanavond spreken, Heer. Leef, in uw bloeden leef. Spreek dan vanavond, Heere, tot de zielen die nog reizen, voor eigen rekening. Spreek tot troost naar het hart van Jeruzalem. Roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat zij dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Wilt u uw wankelende volk versterken en ondersteunen. Ook, Heere, als er vanavond zijn die heen leven naar aanstaande zondag, wanneer het heiligavondmaal zal worden bediend, mag ook vanavond dan het woord wat we mogen brengen als uitleg bij de Nederlandse geloofsbelijdenis, gegrond in uw woord, mag dat ook gebruikt worden, Heere, als een rechte voorbereiding. Heere, ontferm u onze. Geef Aaron zijn heus vanavond, Heere, om onze zwakke moed en kleine krachten al bidden tot u te ondersteunen. Wees met ons, o kom erbij, o Heilige Geest, zie niet op ons, dan moet u gaan, maar zie op hem, op Christus, en ons in hem, en kom er dan vanavond bij, Heer, alstublieft. Alles geven wat nodig is, alles wegnemen wat hindert, om Jezus wil. Amen. We vanavond weer verder gaan met de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Om de laatste keer stil te staan bij het laatste gedeelte van het derde artikel. Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 3. Waarboven staat van het geschreven woord Gods. Ik zal u het hele artikel nog eens voorlezen. Wij belijden dat dit woord Gods niet is gezonden, nog voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben het gesproken, gelijk de heilige Petrus zegt. Daarna heeft God door een bijzondere zorg, die hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn knechten, de profeten en apostelen geboden, zijn geopenbaarde woord bij schrift te stellen. En hij zelf heeft met zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. Hierom noemen wij zulke geschriften heilige en goddelijke geschriften. We hebben in de achterliggende weken met elkaar stilgestaan bij die woorden dat het woord van God, wat wij hier hebben liggen, niet is voortgekomen door de wil van mensen, niet afhankelijk is geweest van de goede bedoelingen of de goede ontvankelijkheid van de hoorders, niet afhankelijk is geweest van de dienaren die dat woord hebben moeten spreken en moeten opschrijven, maar we hebben gehoord dat het door de Heilige Geest van God is gegeven. Dat de mensen die deze woorden gesproken hebben en deze woorden hebben opgetekend, door de Heilige Geest zijn geïnspireerd. De adem van God heeft hen doorademd en heeft hen deze woorden gegeven. We hebben ook uitdrukkelijk met elkaar nagedacht over die die hele tere en moedgevende woorden, dat de Heere die woorden gegeven heeft, uit een bijzondere zorg die Hij voor ons en onze zaligheid draagt. God die met ons lot bewogen, om ons van zonde en ongeval te ontslaan, die woorden heeft gegeven, omdat Hij niet wil dat enigen verloren gaan. En nu vanavond willen we dan stilstaan bij die laatste woorden. En Hij zelf heeft met zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. Hierom noemen wij zulke geschriften heilige en goddelijke geschriften. Heeft u er ooit bij stilgestaan dat de schriften zoals wij die kennen, die 66 kanonieke boeken, dat die allemaal door de Heere zijn gegeven, allemaal door de Heere zijn geïnspireerd, allemaal door verschillende profeten en apostelen enzovoorts aan het papier zijn toevertrouwd als het onfeilbare woord van God, maar een heel klein stukje van dat woord is door God zelf geschreven. God zelf heeft met zijn eigen vinger in twee stenen tafelen zijn wet ingedrukt. De decaloog, de 10 geboden. Door God, de onzegbaar heilige, grote, machtige God, in steen ingedrukt. En daarom heilige geschriften. En ik heb u vanavond dat gedeelte uit Exodus voorgelezen, omdat we daar met elkaar het onderwijs krijgen hoe de Heere dat gedaan heeft en in welke situatie dat gebeurd is. En hoewel dat misschien best bekende kost is voor u, wil ik het toch vanavond zo wat doorwandelen met elkaar. Om te beginnen bij Exodus 31, het 18e vers waarmee we vanavond de schriftlezing begonnen. 18e vers van het 31ste hoofdstuk. Daar lezen we. En hij gaf aan Mozes, als hij met hem op de berg Sinaï de spreken beëindigd had, de twee tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger Gods. God heeft deze woorden zelf aan Mozes gegeven in twee stenen tafelen. We lezen in Jacobus 4 dat er maar één wetgever is, een enig wetgever, en dat is God. We hebben op de aarde allemaal wetgevers, ja, rechters en mensen in de politiek die wetten verzinnen, maar er is maar één iemand die het recht heeft om wetten te maken. Dat is God. En alle wetten die wij maken, moeten wij toetsen aan die wetten van God. En die wetten, daar moet u eens goed over nadenken, die 10 geboden, dat is eigenlijk een afdruksel van wie God is. Die wet die is in die steen ingedrukt en het is echt een afdruk van het wezen van God. Wilt u God kennen? Zie de wet. En waarom is die wet gegeven aan Mozes? Opdat het volk God zou kunnen dienen op een wijze die God wil. God wil gediend worden op een wijze die bij zijn wezen past, met eerbied gesproken. En daarom heeft Mozes die wet gekregen, opdat het volk zou kunnen leven volgens het bevel, zijt heilig, want ik ben heilig. De Heere is een heilig God en Hij wil dat zijn volk ook heilig is. En als we dat dan zo wat nalezen, hoe de Heere dat gedaan heeft, daar op de Sinaï die wet heeft gegeven, dan zou je kunnen denken, hoe kan het eigenlijk? Hoe kan Mozes uit de handen van de levende God de wet ontvangen? Had ik u niet al eerder voorgehouden dat God een verterend vuur is? Een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Kon Mozes dan toch bij God komen zonder te verteren? Nee. En daarom moet u ook, als u zulke zaken leest, moet u de moeite nemen om de kanttekenaren te lezen en de schriftverwijzingen te lezen. En dan schildert zich daar eigenlijk een heel helder beeld af hoe dat gegaan is. God heeft die wet niet aan Mozes gegeven. God heeft die wet in de handen van de engelen gegeven. En die engelen hebben die wet in de handen van Christus gegeven. En Christus heeft deze wet in de handen van Mozes gegeven. Misschien heeft u daar nooit van gehoord en daarom zal ik u dat bewijzen met een aantal teksten. We lezen in Galaten 3 vers 19. De wet is door de engelen besteld in de hand des middelaars. Dat is het eerste. U kunt daar de kanttekening vanavond wel bij nalezen. Vervolgens lezen we in Handelingen 7 dat het Mozes was die in de vergadering des volks in de woestijn was en die daar sprak met de engel, dat is met de hoofdletter, dat is Christus, op de berg Sinaï. En daar heeft Mozes uit de hand van de engel met de hoofdletter, Christus, de levende woorden van God ontvangen, de wet. En toen Mozes die wet ontvangen heeft, heeft Mozes deze overhandigd aan het volk. Dat lezen we ook in Deuteronomium 5, als Mozes het volk toespreekt, dan zegt Mozes, ik stond te dien tijde tussen de Heere en tussen u, om des Heeren volk u aan te zeggen, want gij vreest het. Dat volk dat durfde niet te naderen tot God en daarom moest Mozes daar als een middelaar tussen het volk en tussen God staan. Ik zal zometeen nog wat meer proberen uit te leggen waarom dit zo belangrijk is. Maar laten we eerst nog wat nader zien op hoe die wet dan gegeven is. Ze is dus ingedrukt in een steen. Het wijst op de duurzaamheid van de wet. De wet van God blijft tot in der eeuwigheid. Er zal nooit een tittel of jota van deze wet vergaan. In stenen geschreven. En waarom geeft de Heere aan Mozes deze wet? Wel, de Heere heeft dat volk uit Egypteland uitgeleid. En de Heere heeft gezegd, u bent mijn volk. En ik zal uw God zijn. En in dat verbond tussen die God en dat volk, daar wil de Heere ook wetten geven. Een verbond. Een wet om naar te leven. De Heere zegt het als hij tot bijvoorbeeld Abraham spreekt, dan zegt hij, ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En als de Heere deze wetten heeft gegeven aan het volk, dan is dat ook de regel, dat is ook de manier waarop de Heere met dat volk wil handelen. Maar als ze die wetten verbreken, dan verbreekt God ook zijn wandel met dat volk. We lezen dat in Deuteronomium 5 vers 9. Ik de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Dus de Heere zegt, als u mijn volk wilt zijn, moet u mijn wetten houden en dan zal ik met u wandelen. Maar als u mijn wetten niet onderhoudt, dan zal het verbond verbroken zijn. Het is de voorwaarde waaronder de Heere met dat volk wil wandelen. Nou, ik hoef vanavond die wetten niet voor te lezen. Hè? Die 10 geboden die zijn u genoegzaam bekend. Iedere zondag worden ze u voorgelezen. Maar ze zijn samen te vatten, dat weten de kinderen wel. De catechismus zegt dat. Hoe kun je die wet nou samenvatten? Wel, gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en geheel uw kracht. Dat is het eerste grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Nou, en aan deze wet hangt de ganse wet en de profeten. Dus de Heere zegt, als ik met u, volk Israël, wil wandelen en handelen, dan moet u mijn wetten houden. En als u dat doet, dan zal ik met u gaan. Maar als u dat niet doet, ja, dan verbreekt u de verbinding, dan verbreekt u het verbond en dan verlaat ik u. Dat geldt ook voor ons. De Heere geeft ook ons iedere zondag die 10 geboden. Hij zegt, ik wil met u wandelen. Ik wil de Heere uw God zijn. Maar denk erom dat u mijn wetten onderhoudt. Allemaal. Doet u dat niet, dan verbreekt u het verbond, dan verbreekt u de wet en dan wandel ik niet met u. En als we dat dan met elkaar gelezen hebben in het gedeelte wat ik u heb voorgelezen, dan is het u misschien opgevallen. En dat is heel indrukwekkend. Hè? De Heere geeft aan Mozes in dat 18e vers, geeft de Heere die stenen tafelen met de wet. En direct zegt de Heere erbij, even mijn woorden hoor, hier zijn de wetten voor dat volk beneden, maar ga heen, klim af. Want uw volk heeft het verdorven. Dus u krijgt de wetten, de voorwaarden waaronder God met dat volk wil wandelen. Maar met dat de Heere ze geeft, zegt hij. Maar ga maar naar beneden met die wet en ga maar kijken. Ze hebben het al bedorven. Of voor ik die wet heb kunnen geven, hebben ze hem al overtreden. Ze zijn haast afgeweken. Daar beneden, terwijl de Heere boven zegt, ik wil de Heere uw God zijn. Hebben ze beneden al een gouden kalf gemaakt. En dan zien we ook direct het gevolg van het overtreden van Gods wet. Want waar de Heere eerst nog zegt op 2 stenen tafelen, ik ben de Heere uw God. Zegt de Heere direct, en nu, laat mij toe. Dat mijn toorn tegen hen ontsteken en hen verteren. Hoort u het? Dus Mozes heeft die wet nog niet in zijn handen gekregen als een leefregel om met dat volk heilig voor God te leven. Of ze hebben hem al overtreden en de Heere trekt direct dan ook die belofte woorden in. Waarmee hij zegt, ik ben de Heere uw God. Hij zegt, nee, u overtreedt mijn wet, ik zal het volk verteren. En zo moet Mozes naar beneden. Met de wetten in zijn handen. En met dat hij de berg afdaalt, hoort hij het gezang en het springen en het zingen en de blijdschap rondom het gouden kalf. En dan werpt hij die 2 stenen tafelen door Gods vinger zelf ingekerfd op de grond en ze verbrijzelen. De wet is gebroken. En dan lezen we als we verder lezen Exodus 32 ook direct de gevolgen. Want de Heere zal geenszins onschuldig houden die zondigt. En daarom direct worden er in het leger 3000 mannen gedood. 3000 mannen worden gedood. Omdat God zegt, u mag mijn volk zijn. Ik geef u mijn wetten, maar als u die wetten niet houdt, bent u mijn volk niet en zal ik u doden. 3000 mensen. Ontzettend, nietwaar? Ik zal eerst de geschiedenis afmaken om dan vervolgens daar een toepassing op te maken. Des andere daags, als dan 3000 mensen zijn gestorven. De wet daar verbrijzeld ligt aan de voet van de berg en God gezegd heeft, ik ben uw God niet. Dan zegt Mozes tot het volk, gij lieden hebt een grote zonde gezondigd, doch nu, ik zal tot de Heere opklimmen, misschien zal ik een verzoening voor uw zonden doen. Mozes gaat opnieuw de berg op, weer naar God, om daarvoor dat volk te pleiten. En dan doet Mozes een hele wonderlijke uitspraak. Hij zegt, och, dit volk heeft een grote zonde gezondigd. dat zij zich een gouden kalf gemaakt hebben. Nu dan, indien gij hun zonde vergeven zult, doch zo niet, zo delg mij nu uit uw boek, het welk gij geschreven hebt. Mozes gaat de berg op en gaat bij God pleiten. Hij zegt, Heere, als u dat volk helemaal zult vernietigen, o neem dan mij, delg dan mij uit uw boek. En u zegt misschien, dat is toch wel heel edel. En dat zal de Heere dan misschien toch wel bewegen, nietwaar? Om dan, omwille van Mozes, dat volk dan niet te straffen. Om omwille van Mozes zijn recht niet haar loop te laten hebben. Maar de Heere zegt, dien zou ik uit mijn boek delgen die aan mij zondigt. De Heere zegt, Mozes, je kunt je wel opwerpen als een middelaar tussen mij en tussen het volk, maar de ziel die zondigt zal sterven. De ziel die mijn wet overtreedt, die zal sterven. En jij bent niet bij machten om een tussenpersoon, om een middelaar te zijn. En dan vanavond krijgen we onderwijs uit misschien een wat onverwachte hoek, maar we moeten dat vanavond toch tot ons laten doordringen. In het 34ste vers daar van Exodus 32, daar zegt de Heer het volgende. Doch ga nu heen. Leid dit volk waarheen ik u gezegd heb. Zie, mijn engel zal voor uw aangezicht gaan, doch ten dage mijns bezoekens, zo zal ik hun zonde over hen bezoeken. Die woorden, daar moet je eens een poosje naar staren. De Heere zegt dus, het volk heeft het verdorven. Mozes biedt zich aan om een middelaar te zijn tussen God en het volk, maar de Heere zegt, dat kan niet. De ziel die zondigt moet sterven, daar kun jij, Mozes, geen middelaar tussen zijn. En dan zegt de Heere, maar ik zal toch doen wat ik beloofd heb. Jullie komen toch in dat beloofde land. Ik zal een engel voor uw aangezicht laten gaan. Ik zal een van die gedienstige geesten, een van die engelen uitzenden, niet Christus, een engel met een kleine letter. Ik zal een engel zenden, die zal voor uw aangezicht gaan en die zal u leiden. Die zal u brengen in dat land Kanaan. Daar moet je over nadenken. Je moet heel diep over nadenken. Het kan blijkbaar in je leven dat God heel goed voor je zorgt. Staat er, hè? Dat hij zijn belofte zelfs houdt in die zin dat hij je brengt in dat land Kanaan, dat volk. Stel nou eens voor dat Mozes had gezegd, goed heren, dan gaan we door. En die engel ging mee en die zou heel de weg voor ze gezorgd hebben. En ze zouden in het land Kanaan gekomen zijn. En ze zouden het land hebben ingenomen. En Gods beloftenissen zouden hun vervulling dan toch niet missen, hè? Maar vergeet dat ene zinnetje nou niet. Doch, ten dagen mijns bezoekens, zo zal ik hun zonde over hen bezoeken. God kan je wel zegenen, uitwendig. God kan je wel helpen in je leven, uitwendig. De Heere kan dat volk wel brengen in het land Kanaan, zodat ze straks gaan dan te juichen daar, dat God het heeft gedaan. En hij heeft het ook gedaan. Maar vergeet nou dat zinnetje niet. Doch ten dagen mijns bezoekens zal ik hun zonde over hen bezoeken. God zegt, ik wil wel heel goed voor je zorgen, maar ik neem mijn vonnis en mijn recht niet weg. Dat is wat. En die godsman Mozes, die begrijpt dat. En die zegt daarom niet, o Heere, wat fijn dat u ons wilt leiden door een engel. En wat fijn dat u ons wilt zegenen. En wat fijn dat u voor ons wilt zorgen in ons leven. En dat we zo kennelijk mogen zien dat uw hand in ons leven is. Hij zegt, nee Heere, want de schuld staat open. Toch staat het toch? De Heere zegt, ik wil dat vonnis wel uitstellen. En ik wil in die tussentijd wel heel goed voor u zorgen. Maar denk erom, de schuld blijft openstaan. En ik zal de zonde bezoeken. Is dat vanavond niet een ontzaggelijk onderwijs? Dat je in je leven geweldig moet oppassen dat je zegeningen en kennelijke leidingen in je leven en kennelijke zichtbaar Gods hand in je leven toch niet verward met de vraag of je schuld is verzoend. Want schijnbaar kan de Heer je leven geweldig zegenrijk leiden en mag je zijn hand in heel veel dingen zien. Maar is de schuld weg? Of geldt ook voor u? Misschien een leven vol wonderen? Zo zal ik hun zonde over hen bezoeken. Komt de dag toch dat de Heere ondanks al die goede zorg om zijn recht komt in je leven. En dat had Mozes heel goed in de gaten. En daarom Mozes zegt, nee Heer, dat kan niet. Want wij zoeken niet uw hulp. En wij zoeken niet uw leiding. En wij zoeken niet uw beloofde land. Maar wij zoeken uw... Nou zeg het eens. Wat zoekt u eigenlijk? Wij zoeken uw gunst, toch? Wij zoeken die gemeenschap, die herstelde gemeenschap, Heere. En wij zoeken geen engel van u, en wij zoeken geen goud van u, en wij zoeken geen beloofd land, vloeiend van melk en honing. Met eerbied gesproken, heb wereld die schatten maar, hè? Maar Heere, geef ons u. Mozes kan er niet mee leven. Die wet ligt daar onderaan de berg, verbroken. En zolang die wet is verbroken, kan de Heere wel heel goed voor je zorgen, maar is die wet niet vervuld. Neem het vanavond eens mee. En dan gaat het volk gaat zich voor de Heere verootmoedigen. We lezen dat in Exodus 32, het vierde en het vijfde vers. Toen het volk dit kwade woord hoorde, zo droegen zij leed. Zij droegen leed. Waarom droegen ze leed? Omdat de Heere gezegd had, ik wil wel uw leidsman zijn, middels een engel, maar niet meer uw God. Is wat? Waar heeft u eigenlijk genoeg aan? U zegt, nou ja, als de Heere me nou leidt in mijn leven en zorgt voor eten en drinken, en als ik dan straks ook nog in de hemel mag komen, in beloofde Kanaan, de hemels Kanaan, nou dan is het voor mij goed. Of zegt u, nou daar gaat het niet om. Het gaat om de grote vraag, mijn ziel. Is het goed? Is het recht tussen God en mijn ziel? Ben ik met God verzoend? Wat een fundamenteel verschil, hè? Een God die voor je zorgt. Of ik ben de Heere, uw God. Ja. En dan, hè? Dan zegt de Heere bij monden van Mozes dat ze een hardnekkig volk zijn. En dat de Heere, als hij in het recht gaat treden, ze in een ogenblik allemaal kan vernielen. En dan zegt de Heere, leg nou je ziezelen af. Verneder je onder mijn krachtige hand en dan zal ik zien, zal ik weten wat ik doen zal. Ziet u, ik heb dat al vaker gezegd, hè? Maar God herstelt nooit een breuk zonder vernedering. Nooit een breuk zonder schulderkentenis en schuldbelijdenis. Nooit. Hier ook niet. En dan gaat de Heere weer opnieuw dat verbond met Mozes opnieuw weer herstellen. En hij krijgt in Exodus 34 krijgt hij nieuwe stenen tafelen. En u kunt dat meelezen in Exodus 34 vers 1. Toen zeide de Heere tot Mozes, hou u twee stenen tafelen gelijk de eerste waren. Zo zal ik op de tafelen schrijven dezelfde woorden die op de eerste tafelen geweest zijn, die gij gebroken hebt. De Heere gaat opnieuw die wetten opschrijven. Maar dan, hè, en dan komen we vanavond bij het geheim. Nu komen we bij het geheim. Want de Heere zegt nou niet tegen Mozes, nou moet je met die stenen tafelen opnieuw naar beneden gaan. En dan moet je die stenen tafelen, mijn wet moet je aan dat volk geven. En dan moet je tegen dat volk zeggen, nou heel goed je best doen hoor. Proberen. Heilig voor God te leven. En als je dat weer niet doet, dan zal ik u weer verlaten. Stel eens voor dat dat de boodschap was geweest van de Heer. Hoe was het dan afgelopen? Ik denk dat hij nog niet halverwege de berg was geweest. Hij had ze weer moeten kapot gooien. Want dat volk dat overtrad steeds Gods geboden. Weet je wat de Heer nu voor een tweede bevel geeft? En dat, toen ik dat las, toen werd ik ook zo warm van hem. Daar heb ik geen woorden voor. Hè? De Heer zegt, nou is hier de wet. En dat volk gaat die wet absoluut weer verbreken. En daarom bouw een tabernakel. Dat is wat. Daar moet Mozes een tabernakel gaan laten bouwen. En in die tabernakel moet hij een ark zetten. En die twee stenen tafelen van Gods wet moet hij in die ark leggen. En moet een gouden verzoendeksel op. En daar krijgt de wet een plaats. Ik zal uitleggen waarom mij dat zo raakt. Want wat betekent eigenlijk die tabernakel? Nou, dat kan een kind weten, toch? Alles in de tabernakel spreekt van Christus. Dus de Heere zegt tegen Mozes, nou moet je een tabernakel maken. En die hele tabernakel is de prediking van Christus. Want er is maar één iemand die die wet kan ontvangen en die wet kan houden. Dat is Christus. En daarom maak een tabernakel. En in die tabernakel dus die arken. En dan moeten die twee stenen tafelen in die ark gelegd worden. En dan moet er snel een gouden verzoendeksel op. Dat goud dat heen wijst naar de gerechtigheid van Christus. En die gerechtigheid van Christus moet die hele wet bedekken. Want u kunt die wet niet houden. U kunt die wet met geen vinger aanraken, want weet je, als u die wet één keer aanraakt en u verbreekt hem, bent u dus doodschuldig. En daarom de Heere legt die wet dus niet in de handen van dat volk, maar hij legt hem in de handen van Christus. Legt hem in die machtige tabernakelen, in die machtige ark, onder dat verzoendeksel. En de Heere zegt, nu zie ik de wet niet meer. Nu hoor ik de vloek van de wet niet meer. Nu heeft Christus gerechtigheid die hele wet afgedekt en die hele wet vervuld. U zegt, is dat nou eigenlijk wel een goede verklaring? Was die wet toch niet voor het volk? Kon ze die wet toch niet beter toch uit die ark halen en dan toch zelf proberen? Ik heb u dat al eerder volgehouden, maar als ik toch in 1 Samuel 6 lees, hoe die mannen van Bethsemes, als daar die ark terugkomt uit dat Filistijnenland, met daarin die stenen tafelen van de wet. Weet je wat er gebeurt als ze die ark daar openmaken? Als ze in die wet blikken. 75.000 mannen dood. 75.000 mannen dood. God zegt die wet, geestelijk hè, raak je met geen vinger meer aan, want die wet verdoemt je en die wet vervloekt je. Die wet moet je laten liggen onder dat verzoendeksel van Christus. Heeft u ooit in uw leven de wet verstaan? Of bent u nog altijd met die wet bezig? U zegt, ik ben zondig, ik ben schuldig en ik lees de wet en ik denk, oh, ik moet echt beter mijn best doen. Toch? En zondag dan wordt de wet voorgelezen in de kerk en ook gij zult niet doodslaan. En je zegt, oh, ik zo'n hekel aan die buurman, ik zou hem wel wat, ik moet echt dat niet meer voelen, hoor, want anders dan overtreed ik de wet en laat ik toch mijn best doen.
En je hoort de wet voorlezen, gij zult niet begeren uws naast een huis. En je zegt, oh, dat huis van mijn zussen, ik kan het niet hebben. Zo mooi, hè, en ik heb het niet. En je voelt, hè, ik overtreed die wet, maar je zegt, ik doe mijn best door deze week. Nee, dat moet ik nou niet meer voelen. En je zegt, gij zult niet begeren uws naast een vrouw. En je zegt, oh, ik moet niet kijken, hoor, ik moet proberen om het... Ja. Maar weet je, dan heb je nog nooit de wet echt verstaan. Want zolang jij nog en zolang u nog met die twee tafelen van de wet wel een beetje uit de voeten kan, heb je die wet nog nooit verstaan. Weet u wie dat wel verstaan heeft? Wat die wet doet? Paulus. Hij zegt, toen de wet in mijn leven inkwam, ben ik gestorven. En dat werd mij de dood toen ik ging zien wat God van mij eist. En wie ik ben. En wat een hemelhoge schuld ik heb tegenover God, dat ik al zijn geboden iedere dag weer vertreed. Ik ben erachter gekomen dat ik vervloekt ben als ik niet blijf in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Ik ben erachter gekomen dat iedere poging die ik doe, God daar een dikke streep doorheen zegt en zegt, het is te kort. Ik ben erachter gekomen dat de ziel die zondig de dood zal sterven. En daarom, ik weet niet waar ik het zoeken moet. Ik moet sterven, ik moet God ontmoeten, want ik heb gezondigd. En daarom word ik iedere dag zo benauwd wakker en ga ik zo benauwd slapen. O God, ik kan voor u niet verschijnen met die hemelhoge schuld. En de duivel zegt, doe dan gewoon beter je best. En je probeert het te doen en je zegt, ik moet die wet houden en ik moet beter leven en alles. Maar iedere dag valt die wet uit je handen in 1000 stukken. En je kan weer lijmen proberen en in elkaar zetten. Maar met dat je oppakt valt die weer, want je kunt het niet. En ondertussen die donder van de wet, hè. Doe dat en gij zult leven. Heer, ik kan het niet. Vervloekt ben je dan. Heer, ik zondig, dan zul je sterven. Heer, ik kan die wet niet houden, dan ga je naar de hel. Heer, het lukt niet. Vervloekt. Heb je ooit een wet verstaan in je leven? Heb je ooit hier iets van begrepen? Dan is het voorbij. Met een beetje proberen en een beetje beter en een beetje netter, dan kom je aan een einde met alles. Dan zeg je met Paulus, ik ben gestorven. Maar dat gaat niet. Het gaat niet. Weet je waarom God die wet gegeven heeft eigenlijk op de Sinaï? U zegt, ja, opdat dat volk heilig zou leven voor hem, denkt u? Moet je eens aan Paulus vragen, waarom heeft God eigenlijk die wet gegeven? Wel, zegt Paulus, door de wet is de kennis der zonde. God zag daarboven op die berg allang hoe ze daar beneden die goddeloze dingen aan doen waren. En daarom gaf God die wet aan Mozes. En hij zei, ga met die wet naar beneden, opdat ze hun overtreding zouden kennen. Ik hoop dat u het vat. Dat Gods geest het u doet verstaan. Dat dat iets heel anders is om die wet zondagsmorgens te horen. Ik heb afgelopen zondag nog zo heel zachtjes een klein beetje om me heen gekeken toen die werd voorgelezen. U zegt, dat is niet goed, hè, maar hoe is het mogelijk, hè, dat deze 10 geboden ons veroordelen tot de eeuwige rampzaligheid als we er 1 van overtreden. En niemand zit te huilen. Weet je waarom niet? Omdat we allemaal, of we luisteren niet. En als we wel luisteren, dan luisteren we zo. En zegt de duivel, je moet gewoon een goed voornemen doen. Een goed voornemen. Het goede voornemen om vanaf nu, de komende week, het beter te doen. Nou, en zo plavei je, hè, de hele weg naar de hel. Goede voornemens. Want als je onrustig wordt, zeg je, nee hoor heren, deze week doe ik het anders. En dan kun je een stukje lopen. En dan lukt het weer niet en dan geef je gewoon weer een nieuw voornemen. En dan lukt het weer niet en zo langzaamaan en zachtjes aan. En uiteindelijk stort je weg in de eeuwige rampzaligheid. Omdat je de wet misbruikt. je denkt dat je erdoor zalig kan worden.
Uit de werkende wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden, zegt Paulus. Waarom is de wet er dan? Om de overtredingen daarbij gesteld. Om u erachter te laten komen dat je van je hoofdschedel tot je voetzool niet deugt. Precies er vanavond iemand hier die zegt, man, nou haat ik je ongeveer, nou laat dat dan maar zo zijn. Maar je deugt van je hoofdschedel tot je voetzool niet. Er is niets geheels aan u, niets, helemaal niks. Je stinkt in de neusgaten van God, zo ontzaggelijk walgelijk. Eén brok zonde. En zo sta je voor de spiegel van de wet. En God zegt, ik ben heilig, zijt heilig. En je zegt, o God, hoe in der eeuwigheid, hoe kan ik ooit voor u bestaan? En de duivel zegt, gewoon proberen. En je zegt, inderdaad, proberen. Maar God zegt, vervloekt. Je bent vervloekt, je blijft vervloekt. Wat heb je dan nodig? Wat heb je dan nodig? Hoe kun je ooit voor die wet komen te staan? Dat die je niet meer vervloekt en verdoemt? Dat is het geheim. Als iemand je bedekt. Als iemand voor je komt staan tussen die heilige wet en jou in. En jou onzichtbaar maakt. Zoals die wet daar in de ark gelegd werd. En het verzoendeksel eroverheen ging. En die wet niet meer zichtbaar was. Zo moet Christus als het grote verzoendeksel uw plaats innemen tegenover de wet. En weet je wat er dan gebeurt? Dat is zo schoon, hè? Waar die wet dondert en bliksemt tegen u en mij. Verandert die wet ineens in zoiets vriendelijks als de Christus ziet. Want waar de wet wordt overtreden, eist ze straf. Maar waar de wet wordt onderhouden, geeft ze loon. Toch? En als Christus voor die wet staat, zegt de wet, u hebt me geheel gehouden. Er is geen titel of jota, niet door Christus gehouden. En wat gaat de wet dan doen? Belonen, uitbetalen. Is wat, hè? Weet je wat je nodig hebt, hè? U zegt, nou goed mijn best doen, hoor. Nee. Goede voornemens. Weet je wat je nodig hebt? Iemand die je plaats inneemt. Iemand die je bedekt. Zie je die man staan daar in de tempel? Die ene man, die fariseeën, die zegt, ik dank u, Heer, dat ik niet ben en zo. Hè? Weet je wat er met die man aan de hand was? Iets heel ergs. Die had nog nooit begrepen wat de wet doet. Die dacht, de wet zegt tegen mij dat ik goed ben. Nog nooit iets van de wet begrepen. Dan ben je dood. Morsdood. En ergens anders staat die andere man, hè? Die tollenaar. En die heeft wel iets van de wet begrepen. Daarom staat hij ook helemaal achteraan in de tempel. Hè? Want die durft niet te naderen voor zo'n heilige en rechtvaardige God, toch? En wat doet die man? Die roept. En in de grondtaal staat eigenlijk, wees mij een verzoendeksel. Dus die man staat daar met een totaal verzondigd leven. En hij zegt, Heer, daar achter die gordijnen staat de ark. En daar ligt de wet in. En daar ligt een verzoendeksel op. En waar het verzoendeksel ligt, daar zult u nooit meer tornen en nooit meer schelden. Heere Jezus, wees ook mij een verzoendeksel. Mag ik achter u schuilen? Mag ik helemaal achter u verdwijnen? Zodat als de wet naar me kijkt, ze alleen maar u ziet. En ze alleen maar beloont. Lieve vrienden, kent u de wet? U zegt, daar kwam ik helemaal niet voor. Nee. Als je de wet nooit hebt leren kennen in zijn vloekende functie, in zijn veroordelende functie, heb je nooit iets verstaan van de noodzaak van Christus. Als je nooit die wet in je leven hebt gezien, hè, heb je nooit behoefte gekregen aan dat grote wonder dat God een tabernakel heeft laten maken.
en daar een ark in heeft gezet, hè, en daar een verzoendeksel op gelegd heeft. En weet je hoe God dat noemt, die ark? De Heer noemt dat eigenlijk zo, hè, in de grondtaal, dat is de genadestoel. De genadetroon. Daar wordt genade verkregen. Waar, zegt u? Waar ik goed mijn best doe? Nee. Weet je waar genade ontvangen wordt? Waar de wet is bedekt door de gerechtigheid van Christus alleen. Daarom laat dat uw jubelzang zijn. Die woorden, hè? Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Wat heb u nog meer? Niks. U bent toch bekeerd? U hebt toch heel veel meegemaakt? Wat heb u dan wel? Eén ding. Christus. En dat is genoeg. En al het andere is tekort. Echt al het andere is tekort. Alleen Christus. Christus alleen. Denk je erom dat je niet die eeuwigheid aan durft te doen zonder Christus? Zonder dat verzoendeksel? Of dacht u echt dat die hele lijst met goede voornemens en die hele lijst met goede bedoelingen en misschien die paar goede werken die je bij elkaar hebt kunnen sprokkelen, dat de Heer daar tevreden mee is? Denk nou vanavond nog eens terug aan die 75.000 mannen die in die wet keken, in die ark. Denk nog eens aan die 3000 mannen die daar gedood worden, omdat ze de wet overtreden. U zegt, dit past zo niet bij mijn godsbeeld, past zo niet bij hoe ik denk. Nee, maar lieve vrienden, dat is niet belangrijk, hoe u denkt. Echt niet. Want als je op de oordeelsdag tegenover God staat, dan doet dat niet mee. Lees het woord. Die wet is gegeven, niet om uw best te doen, maar om u te laten zien, u kunt het niet en u zult het nooit meer. Maar er is er één gekomen, de Heer Jezus Christus, die de wet geheel heeft volbracht. Springt uw hart nu op van vreugde, zegt u, zulk één is mijn liefste. Zulkeen is mijn vriend. Zegt u vanavond, u mag alles van me afnemen. Nou, dat is wat veel, hè? Alles, hè? Als ik hem maar heb. Want achter u schuil ik, Heer Jezus. U bent mijn gerechtigheid. U bent mijn verzoendeksel. Oh, als ik u heb. Als ik straks dan moet verschijnen voor God. En hij ziet zijn zoon voor mij. Dan zal hij mij met dezelfde liefde bejegenen zoals hij zijn zoon bejegent. Daarom als u die gelijkenis van die wijze en dwaze maagden leest, dan kun je heel veel bij bedenken. Maar één ding moet je goed onthouden. Wat is het grote onderscheid tussen die twee, die wijze en die dwaze? Wat is het verschil? De wijzen gaan met hem in. En die anderen komen al later ook, maar niet met hem. Moet je altijd goed onthouden, hè? Christus gaat in met al degenen die met hem verenigd zijn. Maar iedereen die ook binnen wil gaan, maar zonder Christus, blijft buiten staan. Want ik heb u nooit gekend. Dus ik heb vanavond, hè, als de Heer dat nou toch zou willen toepassen, dan hebben we een aantal illusies weggenomen. Illusie 1 is, als de Heer nou heel goed voor me zorgt, is die vast ook niet meer toornig op. En nou, we hebben gehoord, dat is niet waar. We hebben gehoord, de Heer kan zijn zorg aan je geven voor een tijd, terwijl de schuld nog open staat. En God doet niets van die schuld af, dat is het eerste. Het tweede wat we gehoord hebben, God schenkt zijn wet. Niet om te proberen die te vervullen. Want dat kunt u niet. Maar om u te laten zien dat u het in der eeuwigheid niet meer kan. En het derde. Voor zo'n gans hulpeloos volk. wat het niet meer kan en niet meer weet. Wat de vloek van de wet alleen maar hoort en waarbij het bij de handen afbreekt.
Zegt de Heer, zie, ik heb een tabernakel, ik heb een ark, ik heb een zoon. En in die ark is de wet gelegd en die is afgedekt. En al degenen die in Christus geloven, hebben deel aan die bedekkende gerechtigheid. En die zijn veilig en die alleen. Die wet is in het binnenste van de ark. Hoort u het in het Oude Testament? De Heere zegt, de Heer Jezus zegt, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Zoals die wet in het ingewand van die ark was, zo heeft Christus die wet gedragen in zijn lichaam, in de tabernakel van zijn lichaam. Christus heeft de ganse wet vervuld. En daarom als u hier vanavond zit en u zegt, ik mag weten, ik mag op rechtsgronden weten dat Christus alleen mijn gerechtigheid is, dan hebt u genoeg. U zegt maar, man, ik struikel nog in zoveel, dat is waar. Dat is waar. Maar de wet kan u nooit meer verdoemen en nooit meer vervloeken. Daarom zei Luther, als de wet weer in zijn leven kwam om hem aan te klagen, dan zei die wet, je bent verkeerd. Je bent aan het verkeerde adres, want ik ben gestorven. Doch ik leef, maar Christus leeft in mij. En daarom, alles wat je tegen me hebt, moet je bij mijn plaats vervangen zijn. Bij Christus zijn. Dat is de vrijheid die daar is. In Christus Jezus. Sta dan in die vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Wat is de vrijheid? Ik ben er niet meer. Ik ben gestorven. Maar Christus leeft. En al mijn zonden en alle aanklachten van de wet neemt hij op zich. Mooi afgebeeld, hè? In de discipelen in de hof van Gethsemane, niet waar? Zij mochten gaan. Indien gij dan mij zoekt. Nee, natuurlijk niet. Heer Jezus, waarom zou de wet u moeten zoeken? U bent toch heilig? Nee, we moeten die discipelen hebben. Die zijn onheilig. Nee, zegt de Heer Jezus. Laat deze heen gaan. Ik neem hun plaats in. En dat is het geheim. Dat is het geheim. Vat u dat nou. Vat u nou dat grote geheim. Al het andere zijn die zandbanken waar je levensschip op vastloopt. En ik gun je zo. Je zegt misschien vanavond, je bent zo hard. Nee, ik gun je zo van ganser harte. Allemaal stuk voor stuk. Dat je die echte gerechtigheid van Christus mag kennen. Daar heb ik geen zorg meer over u. Dan niet. Maar als je ergens nog met die wet bezig bent en je probeert het allemaal en je zegt, heb ik zo'n zorg over u. Zijn dus hoeveel eeuwige rampzaligheid ingegaan, al maar proberend om toch eens anders te gaan leven. Het lukt niet. Nooit niet. Nooit niet. Maar wat moet ik dan? Wat moet ik dan? Iemand moet je plaats innemen. Maar wie dan? Christus. Hoe kom ik dan aan hem? Roepen. Hard roepen. O zonen Davids, ontferm u mijne. U zegt maar, en dat is laatst hoor. U zegt, maar nou roep ik al zo lang. Hij komt toch niet. En, wat is de oplossing? U zegt, dan geef ik het maar op. Ik moet nog even terugdenken aan dat stukje waar we lazen toen we begonnen. Waar ging het nou ook weer mis met dat volk? Het duurde nogal lang, Mozes op de berg, toch? Nou, toen gingen ze maar een kalf maken. Maar wat? U zegt vanavond misschien, duurt zo lang voor die komt. Nou, wat wou u dan, een kalf maken? Misschien is het verstandiger. Ik blijf de Heere verwachten. Ik blijf de Heere verwachten. U zegt, het duurt zo lang. Ja, dat kan. Maar zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk
komen. Er is nog nooit een mens geweest op de wereld die hem heeft aangeroepen. En die door hem is blijven staan. Laten staan. Echt. Echt niet. Geef maar op. Al je pogingen. Om God te behagen. Werp je als een totaal verloren zondaar aan zijn voeten. En zeg: Heer, kom ik, kom dan, kom ik. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Ik heb niets meer. Ontferm u, mijner. Wie weet hoe snel die zich wil wenden. Is er vanavond iemand die zegt: ja, daar heb ik lust in. Om die Heere te vrezen. Welke Heere? Die Heere waar ik bij mag schuilen. Waarbij ik niets meer hoeft te zijn. Ik kan ook niks zijn. Waarbij ik alleen maar hoef te schuilen. Wees mij een rots om in te wonen. Geduriglijk in te gaan. Wees mijn alles. En als dan de dood komt. Als dat ogenblik komt. Dat je sterven moet. Hoef je alleen maar te zeggen. Met je allerlaatste ademteug. Heer Jezus, u alleen. U bent mijn gerechtigheid alleen. En het is me genoeg. Is het u genoeg? Of zegt u, ik had er iets bij? Nee, hij alleen. O, hij alleen. Zal dat een zalig afsterven zijn? Misschien als ze je dan begraven, zeggen ze ja. Hij zei altijd maar hetzelfde. Wat dan? Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Had hij verder helemaal niks? Nee. Eén mislukt leven. Eén. Alleen maar brok. Alleen maar brok. Maar een volkomen zalig maken. Ik zou liever maar niet stoppen. Ik zou het steeds maar weer willen zeggen. Een volkomen zaligmaker die het zegt, ook aan het avondmaal. Hè? Ik voor u. Zie je nou? Ik in uw plaats. Waarom? Omdat ik anders de eeuwige dood zou moeten sterven vanwege het vonnis der wet. Ik in uw plaats. En mijn arme ziel zegt, het is genoeg. Amen, ja, amen. Het is genoeg. Laten we eindigen. Dat is het, Heere. Dat is het. Dan is het genoeg. Heere, u weet wie we zijn. Hoe we eindeloos tobben en pogen om beter te worden. Maar Heere, het lukt niet. En je wordt er zo moedeloos van. Maar Heere, wat een wonder als vanavond het licht er weer een ogenblik op mag vallen. Dat u het alleen bent, Heere Jezus. En dat uw gerechtigheid alleen redt van de dood. Om dan vanavond weer even te mogen ondervinden. Die vrijheid. Ik heb het niet. Ik zal het nooit hebben. Maar het is goed. Hij is een volkomen zaligmaker voor volkomen verloren zondaren. Heere, dank voor wat u gaf. Zo onverdiend, Heere. En als er nou vanavond zijn, die zo geërgerd zijn, die zeggen, ik kom nooit meer. Heere, wilt u sterker zijn? Want waar u slaat, daar wilt u ook helen. Waar u alles afneemt, wilt u ook alles schenken. En als er vanavond zijn, die zeggen, ik wacht al zo lang. Zo lang. Geef dat ze vanavond bemoedigd mogen zijn. Dat u gewisselijk komt. Maar wee ons er als we een kalf maken. Een kalf van eigen bekering. En een kalf van eigen grondjes. En zeggen, nou ja, ik heb lang op Christus gewacht. Maar nou zeg ik gewoon dat genoeg is zonder hem. Hoeveel hebben zo'n kalf, Heere? Een eigen bekering bedacht. Maar leer ons op u te wachten. Om met niets minder genoegen te nemen dan met u. U alleen. Opdat we het ook zouden mogen zingen. U alleen. U loven wij. Ja, wij loven u. O Heere.
Dank voor alles wat u gaf. Verzoen het onze. Brengt u ons veilig thuis. Mogen we elkaar volgende week weer ontmoeten als u het geeft. Uw naam ter eer. Om Jezus wil. Amen. Zullen we zingen? Psalm 75. Daar hebt u het. U alleen. U loven wij. Ja, wij loven u, o Heere. Want uw naam zo rijk van eer. Is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land. Al de wonderen. Uw hand. Psalm 75 vers 1.
Yeah.